steden, bijzondere steden in de Bijbel. Hoe verzin je het, hè?
Ja.
Ja, dat denk ik ook altijd. Maar je moet maar denken, in al die jaren, ik mag nou zo'n beetje ook 30 jaar, denk ik 34 jaar in de dienst van de Heer staan, maar dan moet je zoveel onderwerpen altijd bedenken. En dan denk ik, ja, wat zullen we nou weer eens gaan doen, weet je wel? Nou, steden in de Bijbel, nog nooit gedaan. Hè? Ah, maar het is ook vaak niet zo belangrijk hoe je het noemt, als je maar bezig bent aan Gods woord. En er zijn natuurlijk een aantal interessante steden in de schrift. Bekende steden, minder bekende steden. En daar wordt het een en ander over gezegd. Dus we dachten van nou, laten we die 8 keer dat we hier met elkaar hebben. Maar een paar van die steden onder de loep nemen. En van daaruit ook iets met elkaar lezen in de Bijbel. En ik mag vanavond de aftrap geven deze keer, dit seizoen. En ik begin met een stad die u wel bekend is, neem ik aan. En die in het begin van de Bijbel al voorkomt. En dat is de stad Babel. Babel voor de Hebreeën onder ons. Babylon voor de Grieken onder ons. Het is een bekende naam. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in de historie van de volkeren. Babel of Babylon. Nou ja, er zijn 265 teksten in het Oude en het Nieuwe Testament waar de naam Babel voorkomt. Of Babylon dan in het Nieuwe Testament. En omdat sommige Bijbelteksten de woorden Babel en Babylon meer dan één keer bevatten, komt het totaal op zo'n 300 keer. Dus ja, dat woord dat kom je regelmatig in de Bijbel tegen, Babel. Hè? En dat is op zich niet zo vreemd, want Babel is eigenlijk, laat ik dat geheimpje maar gelijk verklappen, de tegenhanger van Jeruzalem. En Jeruzalem komt natuurlijk ook veel in de Bijbel voor. Dus het is niet zo verwonderlijk dat Babel ook veel in de Bijbel voorkomt. Maar laten we maar eens beginnen met iets te lezen in Genesis hoofdstuk 10. Want daar lezen wij voor het eerst over Babylon, Babel. En ik zeg nog eens, Babel dat is dan de Hebreeuwse vorm, Babel. En Babylon, zo wordt het in het Grieks dan geschreven. Maar het gaat natuurlijk om één en dezelfde stad. In Genesis hoofdstuk 10. En dan gaan we dus iets schrijven over de tijd van het begin van de mensheid, duizenden jaren geleden. En daar staat in Genesis 10. En dan begin ik even vers 8. Het gaat erover het nakomelingschap van Noach's zonen. En dan staat er in vers 8, en Koes verwekte Nimrod, en die begon een geweldenaar op aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere, en daarom wordt gezegd, als Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. En uit dit land is Assur weggegaan en hij bouwde Nineveh, Rehoboth-ir, Kalach en Rezen tussen Nineveh en Kalach. Dat is de grote stad. Nou, tot zover. En ja, het is toch wel merkwaardig, hè? Dan lees je hier in Genesis 10, ik zeg al duizenden jaren geleden, terwijl je daar vandaag elke dag mee te maken hebt. Ja, Irak. Hè? Want Erech, wat je hier ziet staan, Erech, Erek. Ja, er zijn mensen die zeggen dat uiteindelijk die naam Irak hier vandaan komt. Hè? En dat zou best kunnen. Dus dan ben je dicht bij huis. En Babel is natuurlijk een plaats die gelegen is, hier staat in het land Sinear. Maar dat is dus inderdaad in het gebied wat tegenwoordig als land, het land Irak bekend staat. Hè? En Babel is vandaag ook nog altijd een plaats. He, en ik weet niet hoe de situatie van Babel op het moment is, eerlijk gezegd. We hebben een tijdje gehad, dat was nog onder de regering van Saddam Hussein. Toen is Babel eigenlijk als een oude cultuurstad weer opgebouwd. En ik heb wel eens foto's gekregen van mensen die daar geweest zijn. En dat zijn oude gebouwen zijn weer herbouwd en zo. En het was een beetje een ja, het werd eigenlijk een beetje gebruikt als een culturele stad, hè, waar concerten gehouden werden en zo, en culturele manifestaties. En dus ja, Babel is eigenlijk nog altijd actueel. Hè, en in het verleden, in Genesis 10, is Babel dus eigenlijk tot stand gekomen in de tijd dat Nimrod de heerschappij had. Het is ook de eerste keer trouwens dat we in de Bijbel het woord koninkrijk tegenkomen. He, alleen hier wordt het gezegd in verband met Babel. Het koninkrijk van Babel. He, het koninkrijk van Nimrod in het land Sinear. En Nimrod was een nakomeling van Noach. En wel uit de lijn van Gam. U weet, Noach had drie zonen. Sem, Gam en Jafet. En Gam, dat is de zoon die ja, vervloekt werd, hè, vanwege datgene wat hij gedaan had ten opzichte van zijn vader enzovoort. En uit die nakomelingen van Gam is Nimrod er één. En zijn vader was Koes en zijn grootvader was dus Gam. Dus Noach was de overgrootvader van Nimrod. Nimrod leefde dus ook eigenlijk kort na het begin van de nieuwe periode na de zondvloed. Want in Noach's dagen is daar de zondvloed geweest. En u weet waarom de zondvloed destijds heeft plaatsgevonden. Namelijk omdat de mensheid ja, zo zich verloor in de zonde in die tijd. Alles wat de mensen bedachten was eigenlijk kwaad. En het ging van kwaad tot erger. En ja, de Heere God die heeft op een gegeven moment ingegrepen in de geschiedenis van de mensheid in die dagen. En dat heeft tot gevolg gehad dat de zondvloed gekomen is. En de enigen die eigenlijk behouden zijn geworden uit die oude wereld, dat zijn Noach en de zijnen. In totaal 8 zielen. En die zijn, zeg maar, door de oordelen van de zondvloed heen, want heel de aarde stroomde vol met water en alles werd bedekt. En dat heeft al die goddelozen van die tijd, van die voortijd, weggenomen van de aarde door het oordeel. Alleen Noach en de zijnen, Noach had genade gevonden in de ogen van de Heere, die bleven bewaard, hè, door de ark, in de ark, daar waren zij veilig. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat de ark natuurlijk ook een geweldig type is van Christus. Hè? En bij hem ben je veilig. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zegt Psalm 91... die vernacht in de schaduw van de Almachtige. En wat dat betreft kun je inderdaad ontzettend blij zijn als je de Heer Jezus kent als je persoonlijke verlosser en zaligmaker, als de Heer van je leven. He, we stonden aan het graf vanmiddag en als laatste hebben we met elkaar gezongen met al die mensen die daar inderdaad ook gelovigen waren. Uit volle borst dat mooie lied, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. En dat is zo mooi, dat kun je zingen. En dat mag je van ganser harte zingen. Omdat dat zo is. En ik vind het nog een voorrecht dat je dat ook mag weten voor jezelf. En dat je die vrijmoedigheid ook mag hebben vanuit Gods woord om dat ook te zeggen. Want door genade ben je een kind van God. Dus Nimrod die leefde kort na die periode van de zondvloed. In wat wij dan noemen de tegenwoordige boze eeuw, hè. In Galaten 1 ook wel vertaald met boze wereld. Maar het gaat er eigenlijk om de wereld zoals we die vandaag nog steeds kennen. En dat woord aion, dat betekent eigenlijk dat het de wereld in een bepaalde toestand is. En in die toestand is die vandaag nog steeds. En dat is een toestand waarin de boze regeert. Vandaar ook dat er gesproken wordt over een boze wereld. Johannes die schrijft in zijn brief later in 1 Johannes 5... Wij weten dat wij uit God zijn, schrijft hij als gelovige, en dat de gehele wereld in het boze ligt. En hij bedoelde eigenlijk letterlijk in de macht van de boze. En nou ja, goed, dat was in die tijd zo. En aan het begin van die tijd, van dat koninkrijk, van die wereld, daar zie je dan de stad Babel verschijnen. En Babel heeft alles te maken met dat koninkrijk van de boze. Met de heerschappij van de boze. En het is een wereld waarin wij vandaag nog steeds leven. Nimrod, Daar staat ook in Genesis 10 vers 8. Hij begon een geweldenaar op de aarde te zijn. Er staat letterlijk, deze begon geweldig te zijn. Hij was dus als een soort machthebber in die tijd, was hij geweldig. Een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Het was spreekwoordelijk ook in die tijd. Er was een gezegde als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Dus zijn macht is ook spreekwoordelijk. En volgens Genesis 10 vers 11 breidde hij zijn koninkrijk dan ook uit naar het noorden, ook naar Assur en zo. Assur, dat is nou precies het gebied vandaag waar die ISIS, of de IS heet het tegenwoordig, de Islamitische Staat. Een poosje geleden heette het nog ISIS en daarvoor heette het ook ISIL. De staat van Irak en Syrië en de Levant, dus dat gebied zeg maar vanaf de Middellandse Zee in de richting van de Eufraat en zo. U hebt vast wel eens op journaal even een kaartje gezien waar de ISIS bezig is in Syrië en in Irak. Dat komt ook overeen met bepaalde tijdvakken waarin het Assyrische Rijk bestond, Assur dus, of Assyrië. Ja, en het is wonderlijk, maar als je de geschiedenisboeken naleest, dan ontdek je ook dat de Assyriërs bijvoorbeeld ook een heel wreed volk waren in hun tijd. Het is toch gek dat je dat vandaag dan ook weer tegenkomt, want die luiden zijn zo verschrikkelijk wreed, daar hoef ik je ook niks van te vertellen. Die doden net zo makkelijk mensen als wij vliegen doodslaan, zou ik maar zeggen. Het is onvoorstelbaar. Hoe wreed kan een mens zijn? En wat kan afgoderij, waar kan dat toe leiden? Want ze denken het allemaal te moeten doen in de naam van een God. Het zijn wreedaards. En dat was in het historische Assur was dat eigenlijk ook zo. Een van de steden die er ook nog genoemd wordt in vers 12, dat is Nineveh. Nou, die stad die kennen wij natuurlijk ook heel goed. Misschien komen we er later nog wel op terug, maar dat is de stad ook waar Jona naartoe gezonden werd. En Nineveh was de hoofdstad van Assyrië. Die speelt ook een rol in de geschiedenis. En Jona die moest naar Nineveh om de stad te waarschuwen voor het oordeel. Dat kwam Jona eigenlijk niet zo goed uit. Als je dat Bijbelboek leest, dat is prachtig, hè, die man. Dat was gewoon een man van vlees en bloed, hè, Jona. Ja, het zijn net mensen, die profeten soms. Krijg je een opdracht van de Heer, ga naar Nineveh toe en waarschuw hen, roep hen op tot bekering. En Jona die denkt van, ja, ik ben al helemaal, stel je voor dat ze tot bekering komen. Dan schenkt God ze nog vergeving ook. Kijk, hij kende zijn God wel, hè. En Jona die dacht, weet je wat, ik ga een andere kant op. Ja. Maar daar trapt de Heere God niet in, hè? Nee, want kijk, uiteindelijk gaat het toch allemaal zo zoals de Heere God heeft gewild. Zoals het plan van God ook is. En wat dat betreft is de geschiedenis van Jona ook een prachtig mooie les, waarin staat dat je eigenlijk maar beter gewoon kunt doen wat God zegt. Want ja, als je je kont tegen de krib gooit, om het zo maar te zeggen, dan vindt God wel een andere manier om je uiteindelijk toch op de plaats te brengen waar je wil hebben. En dat komt in de geschiedenis van Jona zo mooi tot uitdrukking. Want die mensen in Nineveh, die bekeerden zich ook nog tot overmaat van ramp. En toen ging het oordeel niet door. Maar je moet voorstellen, Nineveh, Assyrië, was de grootste vijand van Israël op dat moment. Dus Jona dacht van, nou, als ze zich nog niet bekeerden, dan worden ze mooi geoordeeld, zijn wij van die vijand af. Ja! Kijk, zo zijn de Joden dan ook wel weer, af de Israëlieten. Maar uiteindelijk, ik geloof 150 jaar later of zo, is Nineveh alsnog geoordeeld. Want die opwekking die er toen was, dat was ook maar weer van tijdelijke aard. We kennen Babel vooral ook uit hoofdstuk 11 van Genesis. In verband met de torenbouw. En daar staat in vers 1 van hoofdstuk 11. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. Was één van taal en één van spraak, zegt een andere vertaling, geloof ik. Het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinjar vonden en daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten wij voor ons een naam maken, anders worden wij over de hele aarde verspreid. Daar hebben de vertalers bij mij een uitroepteken achter gezet. En dat hadden ze helemaal niet hoeven te doen hoor, want dat staat in de grondtekst niet namelijk. In de grondtekst vind je helemaal geen uitroeptekens of vraagtekens en al dat soort komma's en punten en zo. He, maar ze hebben het er wel achter gezet, die vertalers. Want ze vonden dat toch nog wel een belangrijke uitspraak. En dat is ook zo. He, want dat geeft eigenlijk de essentie aan van wat er in die tijd gebeurde. Komt, laten wij ons een stad bouwen en een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. En waarom is dat nou zo belangrijk? Wel, omdat God dat inderdaad had gezegd. Toen Noach en de zijnen aan de andere kant kwamen van de zondvloed. Toen heeft de Heer tegen Noach gezegd, vermenigvuldig u. Het is een beetje een herhaling eigenlijk van de opdracht die hij ook aan Adam en Eva gaf. Vermenigvuldig u en vervult de aarde. He, en verspreid je over de aarde betekent dat dus ook. Maar de mensen die zeiden tegen elkaar, nou dat willen we niet verspreiden, we gaan samenwonen. In die vlakte van Sinia. En daar blijkt dus uit dat men rechtstreeks inging tegen het plan van God. En, daar moet je ook nog bij zeggen, kennelijk wisten zij dus ook iets van dat plan van God. Want anders zeg je zoiets niet. Laten wij onze naam maken, anders worden wij over de hele aarde verspreid. Het was dus eigenlijk ook een aanval op de autoriteit van God, de Almachtige. En als je het nou over Babel hebt, dan kom je daar bij de kern van wat Babel eigenlijk is. Want Babel, broeders en zusters, is in de Bijbel niet alleen maar een stad en later de hoofdstad van het Rijk van Babel. Daar komen we straks nog terecht in het boek Daniel. Maar Babel is eigenlijk ook de verzamelnaam in de Bijbel van alle tegen God ingaande werken. En daar staat iemand aan het hoofd van Babel. En dat is degene die wij uit de Bijbel kennen als de tegenstander. Satan betekent tegenstander. Die het werk van de Heere tegenstaat. Lees nog even verder in vers 5. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. En dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Ze vormden dus eigenlijk een één grote coalitie. Om zich tegen de plannen van God te verzetten. En ik zeg nou, ja, dan lees je dingen die duizend jaren geleden zo zijn. Maar je moet bedenken dat hele verhaal, dat komt in de eindtijd nog een keer in optima forma terug. Want het is niet voor niks natuurlijk dat je de laatste keer over Babel, Babylon, leest in het boek Openbaring. En dat is het boek van de toekomst. Openbaring van Jezus Christus. En dan zul je ook ontdekken dat in de eindtijd er een coalitie van volkeren en machthebbers zal zijn, dat zich nog een keer in de richting van Jeruzalem zal begeven om daar, denk aan Psalm 2, te strijden tegen de Heere en zijn gezalfde. En ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En want er komt een ogenblik in de toekomst, in de geschiedenis, dat de Heer Jezus Christus uit de hemel zal nederdalen, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, en dat is het moment waarop er de grote ommekeer voor het volk van Israël gaat plaatsvinden, en waarop het Rijk van God, het Koninkrijk van God op aarde geopenbaard zal worden. Ik zeg het nou allemaal even heel vlug natuurlijk. Maar ook dan, als dat zal gaan gebeuren, dan komt de tegenstander in actie. En hoe? En dan zal men het plan opvatten om inderdaad ook die koning die zich daar op de berg van Sion heeft geopenbaard, die door God gesteld is over de berg Sion, om die te lijf te gaan. En dat heeft allemaal te maken met, ja, met wat hier al staat in Babel. En dan staat er in vers 7. Daar zegt de Heere: kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. En zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en zij hielden op met het bouwen van de stad. En daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. En zo zie je, linksom of rechtsom, maar Gods wil wordt uiteindelijk volbracht. En dat hebben deze mensen daar in Babel ook gemerkt. Dan zijn ze daar bezig met het bouwen van die stad en die toren. En ze spraken allemaal één taal. Dat lijkt me trouwens wel handig hoor. Dat je gewoon allemaal één taal spreekt. Want ik kom wel eens mensen tegen of ik zie ze wel eens op tv die spreken talen. Dan denk ik van joh, zeg het nou gewoon in het Nederlands, maar dat doen ze dan niet. En dat moet dan allemaal weer vertaald worden, weet je wel. Ja, maar die ellende die hebben we dus hier aan te danken ook. En dan komt de Heere God en die beziet het werk van de mensen en die komt tot ontdekking dat het niet in overeenstemming is met zijn wil. En dat kan misschien allemaal prachtig geweest zijn en zo. Maar als het niet in overeenstemming met de wil van God is, dan wordt dat werk afgebroken. Dat blijkt hier ook. God verwart de taal onder hen. Ja, dat moet je ook voorstellen. Kijk, wij lezen dat nou en dat staat op zo'n bladzijde van de Bijbel. En ja, wij zitten hier in Jouren. Maar dan moet je je voorstellen dat je daar bent en dat je met z'n allen aan het werk bent enzovoort. En weet je wel, geef eens even dit aan, doe eens even dat. En het is allemaal prachtig. En ineens, dan zegt diezelfde gozer, geef me even dit. En jij zegt, wat zeg je? Ineens versta je hem niet meer. Joh, wat een hilariteit moet dat ook geweest zijn. Probeer me dat wel eens in te denken, hè. Want het zijn van die oude geschiedenissen en dan denk je er verder niet over na. Maar dat moet toch iets geweest zijn, dat men in één keer eigenlijk niet meer, ja, elkaar niet meer verstond. En geen idee had, hè. Wycliffe was er ook nog niet of zo, weet je wel, die even kou wat kon vertalen. En dan moeten ze van ellende, moeten ze maar uit elkaar gaan en zeggen, nou ja, ieder gaat maar zijn weg. En zo komt God tot zijn doel, want daardoor verspreiden ze zich toch over heel de aarde. Zo vind je al een paar geweldige lessen aan het begin van de Bijbel. En dat is dat God laat zien dat hij de autoriteit is. Dat hij degene is die heerser is over alles. En dat de mens en de mensheid verantwoording schuldig is naar hem toe. En nooit andersom. Ja. En er staat dan, men gaf haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal. En Babel betekent inderdaad zoiets in het Hebreeuws als verwarring. De naam Babel houdt in het Hebreeuws verband met verwarring door te verstrooien. Dus enerzijds was er verwarring vanwege de taal die men niet meer sprak met elkaar. Men kon elkaar niet meer verstaan. Maar die verwarring die werd eigenlijk nog voortgezet in het feit dat de Heere hen verspreidde over de aarde. Het was complete verwarring. Nu moet ik zeggen dat dat woord Babel eigenlijk ook in het Assyrisch voorkomt. Babili heet het dan officieel. Zo ongeveer, hè, want ik spreek geen Assyrisch. Maar... En de betekenis van dat woord Babili is poort van God. Dat zijn eigenlijk de twee betekenissen die je tegenkomt als je op zoek gaat naar de betekenis van de naam Babel. Je hebt natuurlijk namenboeken en woordenboeken en geschiedenisboeken waarin die namen voorkomen. En dan kom je deze twee betekenissen bij. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen God dienen, worden ze door het misleidende van Babel eigenlijk verward. En komen ze niet bij God terecht, maar komen ze juist bij de tegenstander terecht. En die tegenstander, ja, die wordt genoemd door Paulus in 2 Korinthe 4 juist de God van deze eeuw, van deze aion. Dus daar waar God niet gediend wordt, daar kom je automatisch terecht in het dienen van de tegenstander. Daar waar God met een hoofdletter G dus niet gediend wordt en geëerd wordt, daar gaat dat automatisch over in het dienen en eren van de God met een kleine g. He, dus enerzijds is Babel iets van, heeft iets van verwarring in zich. He, ik moet zeggen, dat hoort ook wel bij de tegenstander, want een van de andere namen van de tegenstander die we in de Bijbel heel goed kennen is duivel. En dat komt van het Griekse diabolos en dat betekent dooreenwerpen. Door elkaar werpen. He? Dus verwarring stichten. Dat is de ene kant. En aan de andere kant heeft die naam ook iets in zich van de poort naar God. Maar dan moet je God wel schrijven met een kleine letter. He? En er is sprake van grote verwarring en ook sprake van het dienen van God. En ja, daar komt eigenlijk ook uit datgene wat er destijds gebeurde met de mensen, komt een compleet systeem voort van denken en handelen, zoals zich dat in de loop van de geschiedenis onder de volkeren heeft voortgeplant, tot aan het volk van Israël aan toe. He, en alle godsdiensten in deze wereld, die hebben te maken met Babel. En vergis je daarin niet. Al die goden die door mensen worden aanbeden. En die niet, hè, dus niet de God van de Bijbel. De Bijbel is heel duidelijk. Hè. Ja, sommige mensen kunnen daar niet zo goed tegen dat de Bijbel gewoon duidelijk is. Hè. Die willen veel liever onduidelijk. Nee, de Bijbel is duidelijk. Er is maar één God. En dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Oftewel, dat is de God van Israël. De God van Abraham. De God van Isaac en de God van Jacob. Dat is degene die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Als God, de schepper van hemelen en aarde. Hij is God. Psalm 96 zegt, en alle goden van de volkeren zijn afgoden. He, ook al zijn die goden soms heel groot van naam. He, laten we eerlijk zijn. Binnen de islam heeft men het natuurlijk altijd over Allah, hè. Dat is dan de God van de islam, zal ik maar zeggen. Nou, die heeft heel wat aanhangers hoor in de wereld. Zal ik je vertellen. He, en je ziet hoe fanatiek mensen in ja, hun overgave aan die God zijn en kunnen zijn. Maar het is wel een God met een kleine g. He, ondanks het feit dat er ook notabene binnen het christendom van die gasten rondlopen die zeggen, ja, nee, maar kijk, die God die zij aanbidden, dat is eigenlijk dezelfde God als die wij ook aanbidden, hoor. Ja. Ja, van je familie moet je het maar hebben, denk ik dan, hè. Dat zijn mensen die noemen zich christenen. En een christen wordt toch verondersteld in de eerste plaats om de Bijbel te kennen. Denk, hoe kom je bij zulk soort gedachten? Die God is niet dezelfde als onze God. Hè? Nee, het is een afgod. Maar wel één die vreselijk veel macht heeft, omdat er zoveel mensen in hem geloven. Met alle gevolgen van dien. Nou goed, zo zijn er natuurlijk veel meer goden. Het heidendom wordt gekenmerkt ook door een veel godendom te zijn. Denk maar aan de boeddhisten en de hindoeïsten en allerlei goden daar ja, waarvan we de namen nog niet eens kennen allemaal. Allemaal afgoden. En die ene waarachtige God is de God die zich in de Bijbel openbaart. En die dat volk van Israël heeft uitverkoren te midden van alle andere volkeren om zijn volk te zijn. En door dat volk ook zich te openbaren aan de volkeren in de wereld. Israël is het openbaringsvolk van God. En niet alleen heeft de Heer een volk voor zichzelf afgezonderd, maar heeft ook een stad voor zichzelf afgezonderd. En die stad, die komt van het vroegere Salem. En dat heet in de Bijbel Jeruzalem, tegenwoordig nog. Jeruzalem, de naam Jeruzalem. Ongetwijfeld zal die stad ook nog voorbij komen. Want daar kun je natuurlijk niet omheen als je zo'n onderwerp hebt. Maar Jeruzalem betekent Jerusalem. Dat betekent fundament van de vrede. Hè? Daar zit het woord shalom in. En Ir, dat is stad. En shalom. En nou, dat bij elkaar betekent stad. Of fundament van de vrede. Hè? En dat is de tegenhanger van Babel, zoals dat in de Bijbel ook wel het geval blijkt te zijn. Trouwens, wel apart dat wij het dan hebben over Babel. Hè? Want het boek waarin wij lezen, wat wij beschouwen als Gods woord, heet Bijbel. Schil maar één lettertje. Bijbel of Babel. Maar het is een wereld van verschil. En dat is dan in onze taal wel mooi om dat zo eventjes naast elkaar te zetten. Ik zei al, de Babel is de stad, de hoofdstad van het Rijk van Babel. En het is ook het symbool eigenlijk voor het systeem dat wordt beheerst door de tegenstander, door de Satan. Verder is Babel in de Bijbel ook bekend als de stad waarheen Israël eigenlijk, of de Joden in de tijd zijn verplaatst in de zogenaamde Babylonische ballingschap. Hè? Dat is een bekende uitdrukking. Babylonische ballingschap. Hè? En dat was de tijd van koning Nebukadnezar. En dan kom je terecht in het boek van Daniël. En daar gaan we even met elkaar naartoe. Want Daniël was een van de ballingen die zich in Babel bevonden. En ik denk dat u wel zo'n beetje weet waarom die Babylonische ballingschap eigenlijk heeft plaatsgevonden in het verleden. Dat heeft namelijk alles te maken met de ongehoorzaamheid van het volk van Israël. We hebben net even gelezen voor wat die inwoners daar van de vlakte van Sinjar en Babel betrof, dat zij ingingen tegen de wil van God en dat dat hen op een consequentie kwam te staan, dat God hen wegstuurde, hen verspreidde over de aarde. Maar je moet natuurlijk bedenken, broeders en zusters, dat met Israël feitelijk precies hetzelfde is gebeurd. Ja, want ik zei al, God heeft Israël uitverkoren als volk, te midden van de volkeren. Je kunt dat lezen in Exodus hoofdstuk 19. Hij heeft een verbond gesloten met dat volk. En in het kader van dat verbond heeft de Heere God ook allerlei inzettingen gegeven. Richtlijnen. Wetsartikelen. En we noemen dat verbond ook wel het verbond der wet. Gezondheid, hè? Ik dacht dat een hond altijd blafde, hè? Ik heb hem dat één keer horen doen trouwens. Behoorlijk. Maar deze hond die heeft veel meer kwaliteiten, zie ik. Ja. Het zou mij niet gek lijken als hij straks nog begint te miauwen ook. Hè? Ik denk van lekker peur, ik hou jullie allemaal voor de gek. Je weet maar nooit. En God heeft dat volk voor zichzelf afgezonderd en heeft hen opgenomen in het verbond. En in het kader van dat verbond heeft hij ook zijn zorg aan Israël, zichzelf aan Israël toevertrouwd om voor hen te zorgen. En de Heere heeft dat ook gedaan, heeft niet nagelaten om dat te doen. Maar Israël is op een gegeven moment gaan dwalen. Het heeft zich afgekeerd van de richtlijnen die God gegeven had. Het is ongehoorzaam geworden. En nadat God het ooit in het land gebracht had onder aanvoering van Jozua en zo. Onder aanvoering van Mozes en Jozua, ik zeg het goed. Zijn ze in het land geweest en hoewel de Heer hen gezegend heeft. Hij heeft zelfs een koninkrijk tot stand gebracht in de tijd van David. Gaandeweg is dat allemaal afgekalfd en is dat rijk van Israël gesplitst in twee delen. Een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. 10 stammen en 2 stammen. En de 10 stammen die zijn op een gegeven moment uit het land van Israël gezet vanwege die ongehoorzaamheid. En in zogenaamde Assyrische ballingschap terechtgekomen. Dat was dus in de tijd van de Assyriërs. En dan spreken we over de periode van zo'n ruim 700 jaar voor Christus ongeveer. En dat had een geweldige waarschuwing moeten zijn natuurlijk voor het zuidelijke rijk. De 2 stammen met als hoofdstad Jeruzalem. Maar men heeft zich daar eigenlijk niks aan gelegen laten liggen. Want men heeft zo mogelijk nog meer zonden bedreven dan dat men in het Noordelijk Rijk had gedaan. En dat is allemaal niet omdat ik dat nou zo vind en vertel hoor. Maar dat kun je allemaal terugvinden in de Bijbel. En toen heeft God gezegd van dan moet je ook maar in ballingschap. Dus Juda, want zo werden de 2 stammen ook wel genoemd. Die is uiteindelijk ook uit het land gezet door de Heer. En naar Babel gegaan. En daar moest het dan 70 jaren moest het daar verblijven. En die 70 jaren die heeft te maken met het feit dat men ongehoorzaam is geweest ten opzichte van het land en de bewerking van het land waarin men woonde. God had namelijk gezegd van jullie mogen in dat land wonen en dan moet je gewoon dat land bebouwen enzovoort, want je hebt eten nodig en zo. 6 jaar lang mag je dat doen, maar het 7e jaar, dan moet je dat land met rust laten. Het zogenaamde Sabbatsjaar. En dan moet je dat land met rust laten. En dan zal ik er wel voor zorgen dat je in het zesde jaar zoveel oogst dat je voor het zevende jaar ook genoeg hebt. En dan na dat zevende jaar ga je gewoon weer verder. En zo had God dat geregeld eigenlijk. Hè? Ja. Maar de Joden, de Israëlieten, die zagen meer in een 24-uurs economie, zal ik maar zeggen. Zeggen van joh, heel jaar niks doen, dat is toch ook zonde? En die gingen gewoon door. En die bearbeiden het land. Dus dat was niet in overeenstemming met wat de Heer gezegd had. He? Nou ja, en dan krijg je het verhaal dat de Heer op een gegeven moment zegt van nou, jullie hebben zoveel jaren, heb je steeds dat Sabbatjaar overgeslagen. Terwijl ik gezegd had dat je het land rust moet geven. Weet je wat we nou doen? Jullie gaan het land uit en dan is er niemand weer in het land. En dan krijgt het land 70 jaar rust. Namelijk al die Sabbatjaren die worden nu vergoed. Ja, je had het daar zelf kunnen bedenken, maar dat hebben ze niet gedaan in die tijd. Maar de Heere God zegt, dan moeten we het maar zo doen. En ook hier zie je dus weer, hè, dat als God iets wil, ja, dan kun je maar beter gewoon doen wat God zegt. Want linksom of rechtsom, dan krijg je het op een andere manier wel weer op je brood. Hè, want het is zo belangrijk namelijk dat de wil van God gedaan wordt. En niet om mensen te knechten of vervelend te zijn voor mensen, maar juist omdat de uitvoering van de wil van God alleen maar heilzaam is. He, en dat is ook voor ons belangrijk, broeders en zusters, in deze tijd. En daarom ja, zijn we hier natuurlijk ook bij elkaar. En bent u zelf ook bezig met het lezen en onderzoeken van de Bijbel. Want daarin leer je de wil van God kennen. He, je krijgt visie voor de wil van God. En dat betekent dat je denken veranderd wordt. En dat je steeds meer gaat zien wie God is en wat hij doet en wat hij wil. Wat zijn plan is. En dat je ook conformeert aan dat plan. Hè, dat je geen dingen gaat doen. Ja, vandaag bijvoorbeeld die God helemaal niet wil. Er zijn mensen bijvoorbeeld die zeggen. Ja, maar wij als christenen, wij zijn geroepen om de hele wereld te bekeren. Weet je wel? Ja. Ja, door wie dan? Niet door God hoor. Want dat is Gods bedoeling helemaal niet vandaag dat de hele wereld bekeerd wordt. Nee. En ja, goed. Dat kun je wel een beetje zien, want he, daar is natuurlijk tot op heden ook nog niks van terechtgekomen. Want de meeste mensen in de wereld die zijn nog steeds ongelovig. Of geloven in een afgod. Nee, God is met een heel iets anders bezig vandaag. He, hij is bezig met de uitroeping van de gemeente. Tuurlijk, her en der en overal komen mensen tot het geloof. Maar de wereldbekering, zal ik maar even zo noemen. Dat is iets dat ligt ook nog in de toekomst. In de toekomst, en dan spreek je over de tijd dat het koninkrijk gaat aanbreken op aarde. Dan zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden tot alle volkeren. En dan zal het einde van de tegenwoordige aion van deze tegenwoordige wereld zal komen. En dan zal het rijk van God worden opgericht op deze aarde. Dus het is altijd belangrijk om te onderzoeken, ja, wat is nou de wil van God? En Israël heeft zich daar niet aan gehouden. En toen kwamen ze terecht in die Babylonische ballingschap. En Daniel die bevond zich daar en ook zijn vrienden waren daar. Hè? Sadrach, Mesach en Abednego, weet je. En dan ga ik even naar Daniel hoofdstuk 2. Want die koning Nebukadnezar die had namelijk een droom. Ja, hij heeft wel meer dromen gehad trouwens. Maar deze droom is indrukwekkend omdat hier eigenlijk iets gezegd wordt over de heerschappij van de heidenen, van de volkeren. En de duur daarvan en wanneer dat dan allemaal weer voorbij gaat en zo. Ik ga niet dat hele hoofdstuk lezen, want dat is een heel lang hoofdstuk. Ik begin te lezen in vers 31. In vers 31, daar staat het volgende. U, o koning, Daniel die verklaart de droom aan Nebukadnezar. En Daniel die werd op een bijzondere manier door de Heere gebruikt in die tijd, dat weten we. U, o koning, vers 31, keek toe en zie een groot beeld. En dat beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goud, goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er niet door handen, mensenhanden, een steen werd afgehouden. En die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. En toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. En ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. En de wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Nou, dat is wel een hele bijzondere droom geweest. He, een geweldig beeld, de aanblik ervan was schrikwekkend, zegt Daniël. He, en dat beeld dat bestond uit een gouden hoofd, nou ja, we hebben het gelezen, he, verschillende componenten. En dan uiteindelijk, als dat beeld dan helemaal in zijn volle glorie als het ware te zien is, dus niet alleen het hoofd, maar ook de armen, de benen en uiteindelijk ook de voeten. Als het dan in zijn volle glorie te zien is, dan raakt zonder toedoen van mensenhanden een steen los. En als je zo'n uitdrukking in de Bijbel tegenkomt van zonder mensenhanden of niet met mensenhanden, zoals het in de Hebreeënbrief al staat, dan betekent dat altijd dat het van God uitgaat. Dat het Gods werk is. Heel specifiek Gods werk. En hier ook. Dus er raakt een steen los, dat is dus kennelijk Gods werk. En die treft dat beeld dan aan zijn voeten van ijzer en leem. En verbrijzelde die. Nou, wij weten uit de geschiedenis, en het boek Daniël geeft het ook zelf aan, want er komt ook een verklaring voor, dat die componenten van dat beeld, dat dat eigenlijk de opeenvolgende wereldrijken voorstelt. Te beginnen met dat gouden hoofd, namelijk het rijk van Babel, het rijk van Nebukadnezar. Daniël zegt ook tegen Nebukadnezar, u bent dat gouden hoofd. En dan manifesteert zich dat rijk eigenlijk van Babel. Heb je Babel weer in Daniël. In verschillende componenten. En uiteindelijk zullen die wereldrijken elkaar opvolgen. En als dan dat beeld helemaal compleet is, als al die wereldrijken geweest zijn, dan komt er een steen los en die raakt dat beeld en dan wordt alles, dat hele beeld, totaal verbrijzeld. Sterker, het wordt als kaf op een zomerdorsvloer. Er blijft helemaal niks van over. En die steen, die zagen dat die afgehouwen werd, daar staat, die werd tot een grote berg en die vulde de hele aarde. Dat blijkt dus een levende steen te zijn. Hè? Want normaal gesproken is een steen en die kan hooguit kleiner worden, maar zelden groter. Toch? Ja, en deze steen, die wordt zo groot, die vult de gehele aarde. En als ik zeg levende steen, dan kent u die uitdrukking natuurlijk uit de Petrusbrief. Want daar wordt de Heer Jezus Christus aangeduid als de levende steen. In vers 44 van dit hoofdstuk, daar staat die uitleg. Daniël zegt, in de dagen van die koningen. Ja, dat gaat dan om dat laatste rijk, de laatste manifestatie eigenlijk van dat beest. Dat rijk wat gesymboliseerd wordt door die benen en die voeten vooral, met die 10 tenen, weet je wel. Dat is wat je later ook in een openbaring tegenkomt, van 10 koningen in de eindtijd en zo. Nou, in die dagen, de dagen van die koningen, zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan, zegt Daniël. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. En dan staat er, daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, het brons, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. En de droom is waar en de uitleg ervan is betrouwbaar. Nou, dat kunnen wij achteraf wel zeggen, want verschillende van die wereldrijken die hebben zich in de loop van de geschiedenis al gemanifesteerd. Dat wordt zelfs al in het boek Daniël duidelijk. Want het rijk van Babel, onder aanvoering van Nebukadnezar, werd namelijk na verloop van tijd aangevallen en overmeesterd door het rijk van de Meden en de Persen. En het bijzondere is dat dat rijk van de Meden en de Persen, dat werd opgericht en de eerste tijd, en ik geloof dat het wel om een periode van zo'n 60 of 70 jaar gaat ongeveer, is de stad Babel nog altijd de hoofdstad geweest van het rijk van de Meden en de Persen. Ja, He, maar toen kwamen de inwoners van Babel in opstand enzovoort. En toen heeft men korte metten ermee gemaakt. En toen is het hoofdstad afgeworden. Maar je merkt door de geschiedenis heen telkens weer dat die stad Babel een soort, ja, een enorme aantrekkingskracht heeft op mensen die zichzelf wereldleider vinden ofzo. Later, toen kwam het Griekse Rijk. Hè? Je hebt het Medo-Persische Rijk gehad. En toen kwam het Griekse Rijk onder aanvoering van Alexander de Grote. He, dat is wonderbaarlijk gegaan. Hè? Alexander de Grote, die was heel jong en die heeft allerlei streken veroverd enzovoort. En toen vatte hij het plan op om de stad Babel weer tot hoofdstad van zijn rijk te maken. Het Griekse Rijk notabene. Alleen, dat is toen niet doorgegaan, want Alexander die is op een wonderlijke manier, op jonge leeftijd, hij was nog geen 30 jaar oud. Moet je nagaan, dan ben je dus wereldleider. Hè? Nog geen 30 jaar oud. Is die plotseling gestorven. En zijn droom werd dus niet verwezenlijkt. Nou, zo weten wij ook dat in de tijd van Saddam Hussein, die zichzelf graag vergeleek met Nebukadnezar. Volgens de kronieken van Irak kwam Saddam Hussein destijds uit dezelfde stad, zijn geboorteplaats Tikrit, waar volgens de overlevering ook Nebukadnezar geboren was. Dus Saddam Hussein die zag zichzelf alleen maar als de nieuwe Nebukadnezar. En die heeft ook plannen opgevat om Babylon dus weer te gaan herstellen en zo. En dan zie je het weer, hè. Een beetje zichzelf respecterend wereldleider, die zal uiteindelijk pas tevreden zijn als Babel de hoofdstad is van zijn rijk. En dan het liefst zodanig dat Jeruzalem eerst verslagen wordt en te gronden gericht wordt. Want die twee die zijn altijd met elkaar in vijandschap. En dan moet ik zeggen dat Nebukadnezar destijds Jeruzalem ontmanteld heeft als hoofdstad van Israël in de opdracht van de Heere zelf. He, want Nebukadnezar, hoewel hij een koning was van dat heidense rijk van Babel, was toch ook een dienstknecht van God. Althans, hij wordt door God zelf genoemd mijn dienaar. He, en dat zegt dus helemaal niks goed van Nebukadnezar of zo hoor. Maar het zegt alleen maar dat God deze heidense koning, deze wereldleider gebruikt heeft om zijn eigen volk en stad te tuchtigen in verband met hun ongehoorzaamheid. En dat zijn dingen die zijn allemaal in het verleden gebeurd. En waarom is het nou zo goed om, ja, ook eens te kijken wat er in het verleden gebeurd is? Omdat datgene wat toen gebeurde vaak ook weer een afschaduwing is van wat er in de eindtijd zal gebeuren. Want ik kan u vertellen dat nogmaals in de eindtijd heidense volkeren en hun machthebbers gebruikt zullen worden om het Jeruzalem in de eindtijd te gronden te richten. Je moet dat maar gaan lezen in Zacharia hoofdstuk 12 en Zacharia hoofdstuk 14. Daar staat heel duidelijk dat de Heer zegt, ik zal de volkeren verzamelen bij Jeruzalem. En zij zullen Jeruzalem heffen. Als een lastige steen, maar ze zullen zich er ook aan verwonden. Maar uiteindelijk zal God in de eindtijd dus nog één keer die heidense heerschappij gebruiken om zijn volk en zijn stad dat zich daar bevindt in het Midden-Oosten te gronden te richten. En in Zacharia 14 kun je dat ook lezen. Maar als dat dan eenmaal gebeurd is en Jeruzalem is ingenomen en de stad is geplunderd en de huizen zijn verwoest en de vrouwen geschonden enzovoort. Nou ja, je kunt, als je dat leest, dan weet je nu precies allemaal hoe dat gaat. Hè? Want je ziet allerlei beelden van andere steden waar zulke dingen gebeuren. Toch onvoorstelbaar wat een puinhopen men ook aanricht. Hè? En nou ja, goed, dat zal met Jeruzalem in de eindtijd ook nog een keer gebeuren. En als dat gebeurt, zal het ook voor de laatste keer zijn. Want dan gaat de hemel open en komt de Heer Jezus uit de hemel tevoorschijn en zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dat is eigenlijk ook wat de uitleg van deze droom behelst. Want als dan dat hele beeld compleet is en al die rijken die zijn elkaar opgevolgd, dan zal er uiteindelijk in de laatste periode van die heidense rijken zal er een steen losraken en die zal dat beeld treffen aan de voeten. En de uitleg daarvan is dat het koninkrijk dat opkomt, dat zal een eeuwig koninkrijk zijn. En dat zal een koninkrijk zijn wat haar macht ook niet meer uit handen hoeft te geven. En broeders en zusters, dan kom je natuurlijk terecht bij het koninkrijk van God dat in de eindtijd openbaar wordt. En het blijkt uit het boek Daniël dat dat koninkrijk ook een koninkrijk van Israël is. Lees maar eens in. Nou, laten we eerst even naar Daniël hoofdstuk 4 toe gaan. Ik ga straks nog even naar Daniël 7. Maar eerst even hoofdstuk 4. Want daar wordt nog even iets belangrijks ook gezegd. En het is goed om dat toch even ook te lezen met elkaar. Want daar blijkt namelijk dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. En hij geeft dat ook aan wie hij wil. Lees maar wat er staat in vers 25. Van hoofdstuk 4. Daniël 4 vers 25. Daar staat, men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten. Dat heeft betrekking op Nebukadnezar. Want Nebukadnezar die liep daar in zijn paleis. Hè, op het balkon zal ik maar zeggen. Of op het terras, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. En die keek zo eens over zijn tuin heen enzovoort. En die zei bij zichzelf, kijk nou eens het grote Babylon dat ik heb gebouwd. Ja, want zo zijn wij mensen dan ook wel weer. Hè? Ja. Dat had hij beter niet kunnen zeggen. Want staat, men zal u namelijk, vers 25, uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. En dan staat er in vers 32... Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen. En er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En dan staat er, op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Moet je je even voorstellen. En dan zie je president Obama vandaag staan achter een katheder. En dan vertelt hij de wereld wat de wereld moet doen, hè? Want dat is Amerika zo'n beetje. Nee, maar ik bedoel, dat was dus de wereldleider van dat rijk in die tijd. Hè? Het was niet zomaar iemand. Hè? Het is onvoorstelbaar. En dat God zo'n oordeel over hem uitvaardigt, dat hij als de dieren van het veld moet zijn. Ik moet u heel eerlijk zeggen, het is dat de Bijbel dit zegt, anders zou ik het helemaal niet geloven. Ik denk van, dat is een fabeltje, joh. Hè? Maar de Bijbel zegt het. En daarom geloof ik het. Ook kan ik me er niks bij voorstellen verder. He, maar daar blijkt wel uit hoe belangrijk het voor God dus is dat ook wereldleiders erkennen dat zij hun macht niet hebben van zichzelf, maar feitelijk hun macht hebben ontvangen van God. En dan moet je bedenken dat er een andere God is, de God van deze eeuw namelijk, die zijn invloed uitoefent op die wereldleiders. He, en er zijn heel wat wereldleiders die aanbidden die God alsof hij de God van de hemel en de aarde is. Maar dat is niet zo. Zij worden daarin misleid. He, en in de eindtijd zullen al dat soort dingen ook openbaar worden. Want de heerser van de eindtijd, he, zowel over de heidenen als uit Israël, die zullen in de toekomst ook het oordeel van Gods wegen ontvangen. He, omdat ze misleiders geweest zijn. Daniël 7, zei ik, gaan we nog even heen. Daar is ook weer een droom van Daniël zelf, een visioen eigenlijk. En daar komt dan de aap uit de mouw als het gaat om dat koninkrijk, hè, dat eeuwige koninkrijk. Daar staat namelijk in Daniël 7, en ik lees een paar versen vanaf vers 23. En Daniël die krijgt uitleg over datgene wat hij zelf gezien heeft in een droom of in een visioen, zoals je wil. Hij zei het volgende, degene die hem dat uitlegt dus. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal de aarde verslinden, het zal haar vertrappen, haar verbrijzelen En de 10 horens duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. Het lijkt allemaal een beetje cryptische taal natuurlijk. Maar het heeft te maken met de opeenvolging van die rijken. En uiteindelijk, dat laatste rijk wat zich zal manifesteren, daar zullen 10 koningen uit voortkomen. En eentje daarvan die zal zich manifesteren als iets bijzonders. Nou, dat is wat je later in het boek Openbaring ook tegenkomt. Hè? Dat beest uit de zee. Hè? En dan staat er, 3 koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. En de heiligen van de Allerhoogste, en dat is in de context van het boek Daniël, Israël, de Israëlieten, zal hij te gronde richten. En hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Hoe lang is dat? Yes, 3,5 jaar. Ah, mooi hè? Dat is de helft van 7 jaar. Ja, want later in het boek Daniël, in Daniël 9 namelijk, wordt gesproken over een verbond dat in de eindtijd gesloten gaat worden voor de duur van 7 jaar. En dan kom je terecht dus in wat Daniël 9 noemt, die 70ste jaarweek. En dat is de laatste periode van de geschiedenis van het oude Israël, het Israël dat we vandaag ook nog steeds kennen. Dat is die periode die gekenmerkt wordt door het aanvankelijk sluiten van een verbond. Tussen die vorst in de eindtijd en het afvallige Israël. En dan op de helft van die laatste jaarweek zal hij dat verbond verbreken en zal hij zich tegen Israël gaan keren. Zoals hier ook staat, hij zal hen, de heiligen van Allerhoogste, te gronde richten. En die periode, die wordt dan in de Bijbel op verschillende manieren omschreven. Een tijd, tijden en een halve tijd. In het boek Openbaring kom je tegen 42 maanden. Je komt tegen 1260 dagen. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het is allemaal 3,5 jaar. Het heeft te maken met die laatste jaarweek van Daniël. En dan staat er vervolgens, daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen. He, dus ook die vorst in de eindtijd, die zal zijn heerschappij worden ontnomen, uiteraard door God zelf. Men zal hem verdelgen, staat er, en volledig vernietigen. Dat wil zeggen, hem aan zijn einde brengen. Maar het koningschap, en daar heb je het, en de heerschappij, en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel, die zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. En dat is het volk van Israël. En zijn koninkrijk, staat er, zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. En zo wordt in het boek Daniël dus duidelijk dat er een opeenvolging is van wereldrijken. Dat er op het laatst een wrede vorst uit de voorschijn komt die zijn wil oplegt aan het volk van Israël. Het zijn dingen die we later in het boek Openbaring allemaal kunnen lezen. En dat gebeurt allemaal onder de vlag van Babel. En uiteindelijk zal de Heer dan dat koninkrijk ook te gronde richten. En daarmee heel die heidense heerschappij. En die heerschappij die zal overgegeven worden in de handen van het volk van Israël. Ik wil nog even met u naar het boek Jesaja. Jesaja. In hoofdstuk 13, daar staat een profetie waarvan wordt gezegd. In het eerste vers. De last over Babel die Jesaja de zoon van Amos heeft gezien. Dus het is een profetie over Babel. 2 hoofdstukken, 13 en 14, gaan over Babel. En in dat hoofdstuk, hoofdstuk 13, daar staat in vers 9. Zie, de dag van de Heere komt. Dat is die dag des Heren. Die in de Bijbel veelvuldig voorkomt in het Oude Testament. Meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn. Om het land een woestenij te maken, om zijn zondaars eruit weg te ruimen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. En dus er komt dus een dag van de Heere tegen de goddeloosheid in deze wereld. Die grote dag des Heeren, dat wordt gezegd in het kader van een profetie over Babel. En in het 14e hoofdstuk, daar komen wij terecht bij een figuur waar we het al even over gehad hebben, die ook alles te maken heeft met Babel, namelijk de morgenster. Er staat in vers 12 van hoofdstuk 14, en let op, het is dus een profetie over Babel, hè? En in dat verband wordt er gesproken over, in vers 12, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen en ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte en ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepste van de kuil. En dat is heel bijzonder dat over deze figuur hier op deze manier gesproken wordt. En ik denk dat het niet zo heel veel moeite kost om te herkennen dat het hier gaat om de persoon die de zwarte gestalte is achter Babel, namelijk de Satan zelf. Die eerst was de morgenster, de zoon van de dageraad. De Lucifer, degene die het licht brengt. En hij heeft zichzelf verhoogd. Hij was niet content met zijn plaats. Je kunt er later in Ezekiel 28 ook over lezen. Doe ik nou niet vanavond. Maar hij werd vervuld met ongerechtigheid. En hij heeft zijn plaats verlaten. Hij wilde zich boven de sterren van God stellen. De engelenwereld. Hij wilde een machtspositie bezitten. Een positie die God niet voor hem had weggelegd. En je weet, hoogmoed komt voor de val. En dat is bij de Satan ook zeker zo geweest. Hij was hoogmoedig. Hij wilde zich aan de Allerhoogste gelijkstellen, moet je voorstellen. Dat is nogal pretentieus hoor. Maar God heeft hem dat niet toegestaan. En dan staat er in tegendeel. Je wilde opstijgen boven de wolken. Je wilde je aan de Allerhoogste gelijkstellen. Maar je bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepste van de kuil. In plaats van verhoogd te worden, is hij vernederd. Weet je, in een paar woorden worden hier allerlei zaken gezegd die je later in de Bijbel ook weer tegenkomt over de Satan. Over de tegenstander. De Heer Jezus zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. In het boek Openbaring zie je dat inderdaad in de toekomst, Openbaring 12, er oorlog komt in de hemel. En dan zal er een strijd zijn tussen Satan en zijn engelen en Michael en zijn engelen. En dan zal er een strijd zijn tussen de macht van het kwade, van het boze en de macht van het licht. De macht van God. En dan zal de Satan en zijn engelen zullen uit de hemel geworpen worden en zullen terechtkomen op de aarde. Want zo gaat dat. Als je uit de hemel geworpen wordt, dan kom je op de aarde terecht. Dat gaat soort automatisch. En dan zal hij op aarde nog een korte tijd hebben van heerschappij. En hij zal zich richten tegen het volk van God op aarde, namelijk Israël. En het zal in die tijd zijn Babel eigenlijk weer tot zijn glorie komt, tot zijn eer komt, tot zijn grootheid komt. En ik geloof dat persoonlijk absoluut dat er in het Midden-Oosten, daar in het gebied wat tegenwoordig Irak is, waar zoveel te doen is allemaal, dat er nog een keer een tijd komt dat de stad Babel zal worden herbouwd. Als de stad van de wereld en van de wereldheerschappij. En we kunnen ons dat vandaag misschien nog niet eens voorstellen. We zeggen van ja, je kunt daar niks doen man. Het is allemaal oorlog en doodschieten en weet ik wat allemaal. Ja, maar u weet net zo goed als ik zo langzamerhand. Er kan in korte tijd zo verschrikkelijk veel veranderen. En we hebben in het Midden-Oosten al meer voorbeelden gehad van steden die daar als een paddenstoel uit de grond geschoten zijn. Denk maar bijvoorbeeld eens aan Abu Dhabi. Weet je wel? Onvoorstelbaar wat ze daar kunnen. Ja, weet je, ze hebben ook geld zat. Ze hoeven niet om een patiënt te kijken. En wat denk je van Irak? Het is, ja, naar de mens gesproken dood, zonder dat ze allemaal die flauwekul eruit halen. Want Irak, dat is het op drie na grootste, daar ligt het op drie na grootste oliereservoir van de hele wereld. Onder Irak. He, nou, je moet je voorstellen dat er eens een keer een situatie komt waarin er dan geen oorlog is enzovoort. En waarin al die grond, al die olie enzovoort kan worden geëxploiteerd. Wat een geld dat oplevert. Mensen, dan stroomt het geld gewoon, het goud stroomt uit de pijpleidingen. Dat is onvoorstelbaar. He, dus het potentieel is er wel hoor. Alleen het is nog niet zover. En dat is nog toekomst. Maar dat grote Babel dat dan als stad zal fungeren en dat uiteindelijk ook nog een keer zal opstaan tegen Jeruzalem. Waar ik u al het een en ander van verteld heb aan de hand van Zacharia. Dat zal toch uiteindelijk ten onder moeten gaan. Want die stad is niet de stad van God. Hè? Dat is Jeruzalem. En daarom lees ik ook nog even wat er staat in Jeremia. Jeremia 25. Jeremia 25. Dat heeft namelijk te maken met het oordeel wat in de toekomst op aarde geopenbaard wordt. In die eindtijd dus. En daar ziet Jeremia dat oordeel als de beker van Gods toorn. En dan staat in vers 15 van Jeremia 25. Vers 15. Want zo zegt de Heere, dat is dus een profetie, dat gaat ook weer over Babel enzovoort, wat ermee zal gebeuren, maar ook over Israël. Het gaat gewoon om het oordeel wat in de toekomst zal plaatsvinden. Daar staat namelijk, want zo heeft de Heere, de God van Israël, tegen mij gezegd, neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit mijn hand en geef die te drinken aan al de volken tot wie ik u zend. Dat is diezelfde beker die je later in het boek Openbaring ook tegenkomt. De beker vermengd met de wijn van Gods gramschap. En dan staat er, zodat zij drinken en waggelen en zich als een waanzinnige gedragen vanwege het zwaard dat ik onder hen zend. En ik nam deze beker uit de hand van de Heere en gaf die te drinken aan al de volkeren tot wie de Heere mij gezonden had. Aan Jeruzalem. Ja. Als het oordeel van God in de toekomst over de wereld zal worden voltrokken, dan is Jeruzalem het eerst aan de beurt. En de steden van Juda en haar koningen en haar vorsten, om die te maken tot een puinhoop. Tot een verschrikking, tot een aanfluiting, tot een vloek, zoals heden ten dagen het geval is. En dan gaat het naar de farao, naar de koning van Egypte. En dan gaat het naar allerlei landen en Ascalon en Gaza en Ekron, het land van de Filistijnen. Dat is het gebied waar tegenwoordig de Palestijnen zitten. En Edom en Moab, kom je terecht in Jordanië en zo. Ook de koningen van Tyrus en Sidon. Enfin, het gaat zomaar door. Vers 24, al de koningen van Arabië. En al de koningen van de gemengde bevolking in de woestijn. De koning van Zimri, koning van Elam, koning van Medië. Dan kom je al in de buurt van Iran terecht. Tegenwoordige Iran, het vroegere Perzië, weet je nog? Al die koningen van het noorden die dichtbij en veraf zijn, de een na de ander, ja, aan al de koninkrijken van de aarde die op de aardbodem zijn, en na hen, zegt de Heere, zal de koning van Sesach drinken. Opvallend, hè? Hier wordt steeds gesproken over allerlei koningen en koninkrijken, en uiteindelijk zal die beker van het oordeel dus ook gegeven worden aan die ene specifieke koning, namelijk de koning van Sesach. En om even te weten waar het over gaat, moeten we even naar Jeremia 50 toe. Jeremia 50. 50 en 51 zijn weer twee hoofdstukken. En die spreken over het oordeel over Babylon. En als je die hoofdstukken 50 en 51, broeders en zusters, nou eens doorleest en je legt ze naast de hoofdstukken 17 en 18 van Openbaring. Ik heb dat zelf ooit een keer gedaan, ik heb er ook nog een boekje over geschreven. Dus als u zegt van nou ja, dat is me te veel werk, dan bestelt u gewoon dat boekje even, die brochure, kan ook nog. Hoe makkelijk wil je het hebben? Maar dat is heel interessant. Hè? Ik zou het gewoon zelf doen, want het is mooi om er ook mee bezig te zijn. Hè? Als je die twee hoofdstukken, 50 en 51, legt naast 17 en 18 van Openbaring, dan zul je ontdekken dat hier allerlei dingen gezegd worden die daar in Openbaring ook weer terugkomen. He, dus Jeremia heeft gesproken ook over een verre toekomst. Maar waar ik nu even naartoe wil is wat er staat in vers hoofdstuk 51, vers 41. Maar we moeten nog even naar de identiteit van die koning van Sesach toe, hè? Wie is dat nou? Wel, dat staat hier. Hier staat namelijk: hoe is Sesach veroverd? De roem van heel de aarde ingenomen. En dan denk je, Sesach, wat is dat? Let op. Hoe is Babel tot een verschrikking geworden onder de volkeren? De zee is tegen Babel opgerezen. Met een menigte van zijn golven is het bedekt. Dus Sesach is eigenlijk niet anders dan een aanduiding van Babel. En de koning van Sesach is feitelijk de koning van Babel. En dan gaat het dus om de eindtijd. Sesach, moet ik u even vertellen, dat is een soort geheimschrift. Een soort geheimschrift. Dat is eigenlijk het spiegelbeeld van Babel. Je hebt het Hebreeuwse alfabet, hè, bestaat uit 26 letters. En als je die nou bijvoorbeeld precies in het midden van het Hebreeuwse alfabet, hè, als je dan dat alfabet dubbelklapt, dan zul je tot ontdekking komen dat de B, hè, ja, de beet heet dat dan in het Hebreeuws, correspondeert met de Samech. Aan de andere kant, de S, zeg maar. Hè, B, B, L, dat correspondeert met S, S, K. Ja? Ja, mooi, hè? Ja, maar ga het maar na. Probeer het maar eens. Als je een Hebreeuws alfabet ergens hebt of zo, dan moet je het maar dubbelklappen. En dan zie je B, B, L, dus de tweede letter, correspondeert met de voorlaatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de Samech, want hij eindigt met een taf, hè? En dat is de laatste letter. En dan is BBL is dus hetzelfde als SSK. Oftewel, Babel, dat is Sesach. Hè? Dus die koning van Sesach is eigenlijk een soort van verborgen omschrijving van de koning van Babel. En zeg, ja, waarom nou zo geheimzinnig, hè? Waarom zo verborgen? Nou, ik geloof dat dat alles te maken heeft met het feit dat Babel niet alleen maar een letterlijke stad is, hoofdstad van een letterlijk rijk, maar dat het tegelijkertijd ook de exponent is van de heerser die over Babel is gesteld in het verborgene, thans al werkzaam in het verborgene, namelijk de Satan, de tegenstander zelf. He, en in de eindtijd, als Babel geoordeeld wordt, dan zal dus ook de Satan geoordeeld worden. He, en als Satan uit de hemel verwijderd wordt en op de aarde terechtkomt en uiteindelijk ook met het beest uit de zee en het beest uit de aarde in de poel des vuurs verdwijnt en zo, weet je, al die dingen die daar in Openbaring beschreven staan, daar staat ook dat Babel ten onder gaat. He, Babel dat rijk geworden is aan de weelde van de aarde, niets ontziend. En de koningen der aarde hebben met haar gehoereerd, staat er in Openbaring. Het ging alleen maar om geld en om bezit en om rijkdom, om eer en macht, wat Babel betreft. En zo zal de mensheid in de eindtijd zich in de illusie wanen dat men uiteindelijk God heeft verslagen en zelf het rijk hier op aarde heeft opgericht. Ja, nee, niet dus. Want God die zal op gaan treden en hij zal Babel teniet doen. En het mooie is dat als Babel eenmaal teniet gedaan is, dan zal Jeruzalem weer worden opgebouwd. En dan zal het ook opgebouwd worden om niet meer te worden verwoest. Want dan zal Jeruzalem de plaats zijn waar de Heere zijn troon zal vestigen, waar zijn tempel zal verrijzen. De hoofdstad van de wereld. Zoals Israël gesteld is door de Heere tot hoofd van alle volkeren. Koninkrijk van God dat in de toekomst openbaar wordt, is ook het koninkrijk van Israël dat in de toekomst wereldheerschappij zal hebben. En de profeet zegt, Jesaja 2, de wet zal uitgaan uit Sion en des Heeren woord uit Jeruzalem. En zo zal de Heer over heel de aarde zijn heerschappij manifesteren. En dan zul je nog eens gaan zien hoe de wereld eruit komt te zien. Als God regeert. Want hij regeert in gerechtigheid. En hij regeert in liefde. En hij is trouw. Vol van barmhartigheid. Ik denk wel eens, ik wou dat het alvast zover was. Dat al die ellende voorbij is. En dat de Heer zijn rijk opricht in deze wereld. Dat Christus verschijnt als koning van koningen en de Heere der Heren. En dat elk mens op aarde straks gewoon zijn eigen plekje krijgt. Om gewoon te leven. Om er gewoon te zijn. Tot eer van God, onze hemelse Vader. Van een toekomst. Babel gaat ten onder. En Jeruzalem zal zegevieren. De stad van de vrede. Amen. Tot zover. Ja, ik heb lang niet alles gezegd, maar ik stop ermee. Ja, ik ben heel benieuwd trouwens hoe dat zal gaan, broeders en zusters. U ook? Hè? Hoe dat, ja, ik bedoel maar, ik... Al die spanningen die er zijn er in het Midden-Oosten ook. En ik denk van ja, uiteindelijk moet het toch naar de vervulling van Gods woord toe gaan. Hè? En dan denk ik... Zet u? Ja. Nou ja, goed. Ja, die echte weeën die moeten nog komen natuurlijk ook. Maar ja, ik vind het in dat opzicht wel interessant om te zien van... Wat gebeurt er allemaal en wat gaat er ook gebeuren, hè? Wij gaan nog een lied zingen zo. En dan is er ook nog een collecte, denk ik. Ja, we gaan gewoon op de oude voet verder. En dan kunnen we dat doen onder het zingen van dat lied. Ja, zullen wij eerst samen de Heer danken? Trouwe Vader in de hemel, we danken u hartelijk dat we zo vanavond weer in alle rust en vrijheid bij elkaar mochten komen. Heer, we zijn daarin bijzonder bevoorrecht. Ook als we zien wat er allemaal gebeurt in de wereld om ons heen. Er zoveel van uw kinderen zijn gelovigen die geen plaats eigenlijk meer hebben om te zijn, om te wonen, moeten vluchten voor het geweld. Heer, we bidden u, wilt u met hen zijn? Wilt u hen omringen met uw genade en uw liefde? Heer, en ja, dank u wel dat we er ook op mogen rekenen dat u dat doet. Want u hebt uw belofte gegeven aan al uw kinderen. U zult ze nooit verlaten. U zult ze niet begeven. Heer, dank u wel dat we hier nog leven in een land waarin we zomaar zo'n samenkomst kunnen hebben. Waarin we zomaar de Bijbel kunnen opendoen. Dat niemand ons daarbij stoort en hindert. En we danken u ervoor en geven u daarvoor alle lof en eer. Danken u dat we zo vanavond mochten nadenken over Babel. De stad die symbool is van de opstand tegen u. Heer, en we weten dat er veel gebeurd is in Babel in het verleden al. Maar we weten ook dat er nog een en ander moet gaan gebeuren in de toekomst. En we weten ook dat dat zal gebeuren omdat u het zegt in uw woord. En uw woord is de waarheid. Heere, help ons maar om zo die dingen te verstaan, ook zoals u ze bedoeld hebt. Heer, dat we er niets aan toevoegen, maar er ook niets aan afdoen. En komt u er zomaar mee tot uw doel. Dank voor deze avond. We danken u boven alles voor uzelf, dat u mogen kennen als onze hemelse Vader. En we danken u voor het verlossingswerk dat u en uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt tot stand gebracht. En dat dat uiteindelijk zijn vrucht zal hebben ook voor heel deze wereld. Loven en prijzen daarvoor, uw machtige naam. Heer, wil ook met ons gaan als we weer naar huis toe gaan. Wil ons bewaren en behoeden ook op de weg naar huis. En zo bij volgende gelegenheid ook zo weer bij elkaar brengen. Heer, en dat vragen we u enkel uit genade. Met grote dankzegging. Amen.